Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich op ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Het 11e van 33. Lezing voor deze middag is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. We lezen eruit het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Daarna zingen wij op Psalm 25, het 3e vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En vervolgens doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Romeinen 8 vers 1 tot en met 17 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 25 vers 3 en doen belijdenis des geloofs.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn Zoon, zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. En daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch, gij die zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. En dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Thank you.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen verder in ons troostboek de Heidelbergse Catechismus. En aan de beurt van behandeling is zondag 46, de vragen 120 en 121. Zondag 46, vraag 120 en 121. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonden aan, in het begin van ons gebed, in onze kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus is geworden en dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden dan onze vaderen ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt, opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verwachten. Willen wij samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Wij doen voorbeden voor de familie Kraaienveld uit Piet Heinstraat, de vader van Petra, die is gisteravond overleden. De opa van de kleinkinderen. Zoeken wij samen de Heere in ons gebed. Eeuwige en drie-enige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan in uw grote namen en de werken die in die namen verborgen zijn en zoals gij u ons openbaart. En Heere, als wij dan zo samen zijn en spreken tot u, dan mag ons hart wel eerbiedig zijn. Want zo hebt u het Heere Jezus uw kerk geleerd. Gij dan bid aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt. En we hebben zojuist ook de verklaring van onze belijdenis bij dit gebed, bij de aanspraak van dat gebed gelezen. Dat we wel allereerst diep mogen beseffen, Heere, wie dat u bent. In uw majesteit, in uw grootheid, dat gij zo groot zijt dat de hemel der hemelen u niet kan bevatten en dat de volkeren op deze wereld vergeleken bij u maar een druppel aan een emmer zijn en een stofje aan een weegschaal. En niet alleen bent u groot, Heere, maar u bent ook heilig, majesteitelijk. En wij zijn door die verschrikkelijke zondeval onheilig geworden. Zondaren die het gewaagd hebben u, de Almachtige, de Eeuwige God, op het hoogst te misdoen en van het heilspoor af te gaan. Dat mag ons wel diep verootmoedigen, Heere, want u bewoont een ontoegankelijk licht. U bent een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar Heere, nu hebt u, om in die vreselijke toestand verandering aan te brengen, vanuit uw eeuwig welbehagen, uw Zoon gezonden in deze wereld, om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En daar hebt u ook uw geest bij gegeven. En u als de drie enige God zal dat eeuwig welbehagen uitwerken. In al degenen die u van eeuwigheid daartoe verkoren hebt. Maar Heere, als het gaat over dat eeuwig welbehagen en over het boek des levens en over de uitverkiezing, dan hebben wij het over dingen die verborgen zijn. En u hebt ook in uw woord gezegd dat die verborgen dingen voor u de Heere onze God zijn, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. En u hebt uzelf geopenbaard, Heere, in de Zoon die gij gezonden hebt. En zo hebben we het ook gelezen, Heere, in de catechismus, dat om des Heeren Christus wil, door het rechte geloof, er bevoegdheid komt om een kind van u genaamd te worden. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En Heere, wat een strijd kan dat er zijn, wat een fase en wat een proces kan dat zijn in het leven van hen die u door uw geest en woord zaligmakend bearbeidt. Maar u zult ze toch ook leren, bij alles wat er geleerd moet worden, die kinderlijke vrezen. En wilt u ons dat allemaal leren, Heere? Verlos ons van de slaafse vrees, van de angsten die er zijn voor een heilig en rechtvaardig God, vanwege onze zonden. Maar verwek in ons door uw genade en door de geest der genade der gebeden een kinderlijke vrezen en een kinderlijk toevoorzicht, dat afhankelijke leven. En wilt u, Heere, met uw woord en door uw geest ook in onze harten getuigen en daar het zegel van de geest op geven, zodat ook wij met vrijmoedigheid mogen zeggen: Abba, lieve Vader. En als we over deze dingen spreken, Heere, vanuit uw woord, aan de hand van onze belijdenis, dan kunnen er toch zoveel vragen rijzen. Wie dat nu mag zeggen, onze Vader. En wanneer dat een mens nu vrijmoedigheid mag hebben om dat ook werkelijk te zeggen. Wat een strijd kan dat zijn. Maar Heere, geef aan hen die door dat rechte geloof aan Christus zijn verbonden toch ook zicht op deze dingen. Ja, geef ons allemaal daar zicht op. We hebben het al gezongen met enkele bekende psalmen, waarin uw vaderschap zo teer en zo vertrouwelijk ons wordt voorgezongen. Dan wordt u aangesproken als die genadige vader, de milde zegenader, met het gebed of dat u uw vriendelijk hart voor ons open wilt stellen. En dat er bij u milde handen zijn en vriendelijke ogen. Heere, laat dat voor hen die zo met onmogelijkheden in de kerk zitten, die zo vastzitten soms in de zonde, die in wie leven het soms zo duister is, die zich, om het met de prediking van vanochtend moet zeggen, in het land van de schaduwen des doods bevinden, als een inwoner van Nazareth in het Galilea der heidenen. Heere, wilt u daar de zon der gerechtigheid doen opgaan? Want dat volk dat in duisternis wandelt, dat zal toch een groot licht zien. Heere, wilt u ook in uw volk en uw kinderen die vrijmoedige aanspraak toch verwekken? Want dat is toch wat u beveelt, zo zeggen de opstellers van onze catechismus, dat Christus ons bevolen heeft, dat u als Vader wordt aangesproken. En als we daarover nadenken, Heer, in de prediking, geeft u daar dan ook helderheid in het spreken, dat we alles schriftuurlijk en geestelijk zullen mogen verkondigen, dat dat naar de bevinding mag zijn ook van diegene in wie door uw geest u werkt. Maar wilt u ook, te midden van alle andere gevoelens die er kunnen zijn als het over het vaderschap van u gaat, uw genade bewijzen. Er zijn er die bij het woord vader toch hele andere gevoelens kunnen hebben. Die de liefde van een vader gemist hebben. Die als ze aan hun vader denken, aan een stuk hardheid dachten. Een mishandeling of een misbruik zelfs. Wat kan het dan pijn doen, heren, als het over u als vader gaat? En hoe moeten wij u dan aanspreken als die vadernaam soms zoveel pijn en verdriet veroorzaakt? Heren, wilt u ook daar in dat leed toch nabij zijn? En uw milde handen en vriendelijke ogen tonen. En uw vaderlijke meedogen doen blijken, ook in die omstandigheden. Het kan ook zijn, heren, dat het juist zo gemist wordt. Omdat wij een vader hadden, maar door de dood is ontvallen. Korter of langere tijd geleden. Het geldt ook voor de familie Kraaienveld. Nu gisteravond de vader van Petra is overleden. Schoonvader, de opa van de kinderen. Dan kent u, heren, heel de strijd die daaraan vooraf is gegaan. De krachten die minder werden, maar ook zeker de gedachten. En ook de laatste week toen er gewaakt moest worden. En nu is hij niet meer. En heren, geef dat te midden van al deze gedachten en deze tranen die gesplengd worden, het verdriet dat er is, dat u door uw genade in hun leven wilt spreken. En troosten zoals dat u alleen kan. En laat het zo mogen ervaren worden, heren, dat u een vader wilt zijn voor de wezen. Geef, heren, dat we dan dat ook mogen bemerken. Dat vaderlijke in u, dat zich ontfermt juist over datgene wat pijn heeft en verdriet heeft. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want in hem wordt de Vader toch ook zichtbaar. Heren, zo bidden we u voor onszelf en voor alles wat er in ons leven kan plaatsvinden. Voor de prediking, ook deze middag. Maar voor al het werk dat in uw koninkrijk mag gebeuren. Gedenkt u aan hen, heren, die vandaag de taak hebben om uw woord te verkondigen. Of het in een leesdienst voor te dragen. Gedenkt de zendelingen, de evangelisten. Gedenk ook de emeritus predikanten, ook aan onze gemeente. Wilt u hen gedenken als er vandaag ook weer het woord mag worden gebracht of als het door andere omstandigheden vandaag niet kan. Wees ook met onze broeder Kievit in dat opzicht. Herstel ook zijn stem weer, zodat hij weer mag mogen spreken. Wees hem en al degenen die in uw koninkrijk arbeiden nabij. En laat uw koninkrijk mogen worden uitgebreid, heren. Laat uw woord zijn loop mogen hebben over deze wereld. Opdat dat mag worden gezien dat u koning bent. En dat uw naam wordt verheerlijkt over het rond van deze aarde. Heren, zo leggen we u al deze dingen aan u, de heren, voor. Ook de wereld waar wij deel van uitmaken. Met alle rumoer, met alle oorlog, met alle verwarring, met alle verdriet. Wees u ook bijzonder met de overheden. Al degenen die over ons gesteld zijn. We bidden u, heren, wilt u ook met uw volk Israël zijn. In de oorlog die er nog steeds gevoerd wordt. En ook in de Oekraïne. Ach, laten er toch middelen en wegen gevonden mogen worden om aan die oorlogen een einde te maken. Maar wil bovenal komen met uw koninkrijk, Heere Jezus Christus. Want alleen dat kan de oorlogen doen stoppen. Als uw vrede, die gij bewerkt hebt door het bloed uws kruises, ook aan de Jood zal worden bekendgemaakt door uw Heilige Geest. Als zij door het geloof in Christus worden verbonden en het deksel van hun hart wordt afgenomen, dat zal toch een uitwerking hebben over deze aarde. Heere, schenk ons daar ook zicht op en geloof in. Gedenk aan uw kerk die in de vervolging leeft en in de verdrukking. Ontfermt u zich, heren, over een ieder die in nood en smart tot u verheffen het angstige hart. Heren, wil onze gebeden zo horen. Bewaar ons opnieuw voor de boze en de zonde. Geef dat we met die stille aandacht ook deze middag mogen luisteren, in de kerk of thuis. En dat we woorden krijgen om te spreken, die de toets van de schriften en van uw geest kan doorstaan. Leid ons dan, Heere, uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 1, 2 en 10. Het gebed des Heren, vers 1. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Het tweede, geheiligd worden uw naam, Ai geef, dat elk waar hij op aarde leeft die vadernaam erkennen moog. En het tiende, ja amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. 1, 2 en 10 van Psalm. Ik bedoel van de berijming van het gebed des Heren, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heren en zijn dienst. De Heren zegene u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Het zevende vers van Psalm 103 zingen wij straks aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. De aanspraak van het volmaakte gebed van het Onze Vader, dat heeft nogal eens voor vragen gezorgd. Zeker in onze gezindte, de vraag, wie mag dat nou zeggen? Dat God zijn of haar vader is. Wanneer kan je dat nu zeggen? Wanneer durf je dat nu te zeggen? Mag je dat je kinderen zo leren, dat God je vader is? En mag je dat zomaar in elk gebed zeggen? Vader in de hemel. Het kan nogal eens voor strijd zorgen ook. Want wie durft dat te zeggen, dat hij een kind van God is? En zo las ik eens van een ouderling die als hij de leesdiensten besloot, vanwege de schroom en vanwege de strijd die hij had, juist met betrekking tot deze dingen, dat hij dan in dat vers van de avondzang dan zei, niet o Vader dat uw liefde ons blijkt, maar o Heere dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk enzovoorts. Want hij durfde die vadernaam zomaar niet te gebruiken. Nou, dat is dus de vraag, gemeente. Wie mogen deze vadernaam gebruiken? En wanneer? En in welke weg gaat dat dan? We willen proberen om enkele lijnen vanuit de catechismus, gegrond op Gods woord, te trekken en op deze vragen een antwoord te zoeken. De aanspraak in het volmaakte gebed, dat schrijven we boven de prediking bij de tekst, bij de zondag 46. Aan de hand van drie gedachten willen we dat gaan overdenken. Allereerst de grond van die aanspraak. Dat wordt gezegd dat God onze Vader door Christus is geworden. Dus dat ligt alles in Christus, dat is de grond. Ten tweede het geloof bij die aanspraak. De kinderlijke vrezen en het toevoorzicht tot God. Dat heeft alles te maken met het waarachtig geloof. En ten derde de ootmoed in die aanspraak. Dat is vraag en antwoord 121. Die in de hemelen zijt. Dat we niet aards van God denken, maar van zijn almacht en alle noderen van het lichaam en de ziel verwachten. Dus de aanspraak in het volmaakte gebed, de grond van die aanspraak, het geloof bij die aanspraak en de ootmoed in die aanspraak. De aanspraak. Allereerst dat woord maar even, jongens en meisjes, want als wij iemand iets vragen, dan beginnen wij ook eerst met iemand aan te spreken. Als je op straat iemand vraagt naar de weg, dan begin je niet gelijk met je vraag, maar dan begin je eerst iemand aan te spreken met meneer of mevrouw. Kunt u mij vertellen waar? En dan vraag je de straat of het station of waar je ook naartoe wilt. Als je in de klas iets vraagt, dan steek je een vinger op en dan zeg je juf, meester. De aanspraak. Als je moeder iets vraagt, mam, mag ik dit of dat? Nou, zo leert de Heer Jezus Christus dus ook zijn kinderen om de Heere aan te spreken. En dan had hij natuurlijk heel veel namen kunnen noemen van de Heere. Er zijn natuurlijk tal van namen waarmee God zich geopenbaard heeft. Heere, Adonai of Kyrios, de Heerser of Almachtige, El Shaddai. Jehovah of Yahweh. In die oude tijden, de psalmen, deden de Joden dat nog. de Heere aanspreken bij die grote verbondsnaam. Tegenwoordig doen ze dat niet meer, maar in die tijd nog wel. Maar de Heere heeft zijn discipelen geleerd om God aan te spreken met onze Vader. En daarmee leert hij zijn discipelen, leert hij zijn kinderen een stuk nabijheid, een stuk vertrouwelijkheid. Als zij tot de Heere bidden, dan stelt hij hen de Heere voor als Vader. In dat vaderschap ligt vertrouwelijkheid. Daar ligt afhankelijkheid in. Een relatie tussen vader en kind. Wil de Heere hiermee zeggen dat iedereen dus God als vader heeft en dat alle mensen hem mogen aanspreken met onze Vader? Is God de vader van alle mensen? Nou, je kan op grond van het Oude Testament een aantal teksten noemen waaruit zou blijken dat dat wel zo is. Bijvoorbeeld in de profetie van Maleachi in het tweede hoofdstuk, daar wordt gezegd: hebben wij niet allen één vader? En heeft niet één God ons geschapen? En je zou met het geslachtsregister uit Lucas 3 ook dat kunnen verdedigen, want dan gaat het geslachtsregister van de Heer Jezus terug niet tot Abraham, maar tot op Adam toe. En dan wordt er in Lucas 3 gezegd, uiteindelijk, steeds lees je dat weer, de zoon van die, de zoon van die, en uiteindelijk Adam, de zoon van God. Omdat God hem geschapen had. En omdat Adam in alle opzichten op God leek, geschapen naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hij vertoonde als kind de trekken van zijn vader. Maar gemeente, dat vaderschap, dat element van het vaderschap van God, dat is verloren gegaan op het moment dat Adam en Eva hun vader, de Heere, de Schepper, hebben verlaten. Toen viel dat beeld Gods in stukken. Toen vertoonden ze geen familietrekken meer van deze vader, maar toen gingen zij de trekken van een ander vertonen. Van de vader der leugenen. Van de oude slang die hen verleid had en die ze in de duisternis zijn gevolgd. Dus in dat opzicht, gemeente, is de mens het vaderschap Gods feitelijk kwijtgeraakt. En vandaar dat mensen die daar zicht op hebben gekregen en die daar ernst mee hebben leren maken, deze vadernaam als schepsel zomaar niet durven en kunnen gebruiken. En daarom zegt de catechismus het ook, dat God in Christus onze vader is geworden. En daar wordt de grond in aangewezen. In Christus wordt God vader. Zaligmakend. En al kunnen we in bepaald opzicht zeggen dat God de Vader is als schepper van alle mensen, of misschien ook nog wat een kring wat nauwer trekken, dat God door middel van het verbond ook de Vader is. Zo is het toch in het doopformulier ook samengevat, dat als wij in de naam des Vaders gedoopt worden, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En dat kunnen we ook vanuit het Oude Testament onderstrepen, vanuit de verbondsrelatie tussen de Heere en tussen het volk van Israël, dat hij zich daarin laat kennen als hun vader. En hij noemt hen zijn kinderen. Dat is een tweede manier waarop we inderdaad kunnen zeggen dat God de vader is van mensen, dan binnen dat verbond. De vader van zijn volk Israël, maar ook nieuwtestamentisch gezien van de nieuwtestamentische gemeente. Maar gemeente, het doopformulier, dat onderstreept wel heel sterk dat datgene wat nu toegezegd wordt, wat beloofd wordt, wat de God de Vader in een toezeggende manier spreekt, het beloftematige spreken van God, dat dat wel moet worden toegeëigend door de Heilige Geest. En het doopformulier begint ook helemaal niet te zeggen met de constatering dat wij kinderen van God zijn, zelfs niet door het verbond, maar wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen, niet van God, maar kinderen des torens, die in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. En gemeente, dat moeten we maar blijven onderstrepen. Deze Bijbelse noties die in de formulieren en in de belijdenisgeschriften toch altijd weer worden onderstreept. Want er is een prediking ook in onze kerken en er zijn liedjes, ook kinderliedjes, maar ook opwekkingsliederen die deze noties missen. De ernst van de zonde. En het feit dat we kinderen des torens zijn. Het element van de doodstaat. Dat wordt in veel van die prediking ten helemale gemist. En ook in die ontroerende liedjes. Want God is onze Vader. En hij meent het goed met ons allemaal. En je moet niet zo tobben over je doodstaat. En over dat boze hart. Want de Heer meent het goed met ons allemaal. En hij houdt van ons allemaal. Dat soort tendensen, gemeente, dat is er alom. Dat dringt ook steeds meer binnen, ook in onze gezinten, ook in onze kerken. Hoe deed de Heer Jezus dat nou? Hoe preekte Hij dit? Wat zei Hij tegen dat verbondsvolk? Nou, Hij heeft heel veel gezegd natuurlijk, maar in relatie tot dit onderwerp denk ik aan een gedeelte waarin de Heer Jezus in discussie was, in strijd ook met de fariseeën en de schriftgeleerden. Het verbondsvolk, dat er zich zo graag op voor liet staan, dat ze Abraham tot een vader hadden, dat de tempel in hun midden was, God woonde daar. Ze droegen, althans de mannen en de jongens, het teken van het verbond. En als de Heer Jezus met hen in discussie is, als hij hen gaat onderwijzen, dan doet hij dat ontzaggelijk scherp. En dan spreekt hij hen aan en zij noemden zich dan ook het beste deel van het volk, het summum. Zij waren het, zij wisten het. En dan zegt de Heer Jezus tegen die schriftgeleerden, en probeert u dat maar in te denken, gemeente, die eerbiedwaardige theologen, het Sanhedrin, de schriftgeleerden, de fariseeën, die door iedereen werden gerespecteerd. Gij zijt uit uw vader de duivel. En waarom zei de Heer Jezus dat? Gij wilt de begeerten uw vaders doen. Jullie vertonen familietrekken van de duivel. Want hij was een mensenmoordenaar van de beginnen. Zo scherp was de Heer Jezus, gemeente. Juist ook met betrekking tot deze dingen. Mensen die zo makkelijk en zo oppervlakkig en zo automatisch maar meenden dat het allemaal wel goed zat en dat God hun vader was. En zich erop lieten voorstaan dat ze kinderen van Abraham waren. Gij zijt uit uw vader de duivel. Want deze fariseeën en de schriftgeleerden, het Sanhedrin, die waren al volop plannen aan het maken om hem, de Heer Jezus Christus, te doden. Je vertoont de familietrekken, je lijkt als twee druppels op je vader de duivel. En gemeente, zij zijn niet de enige van wie dit gezegd moet worden. Als we de schriften lezen, wat daarover gezegd wordt, over de mens in het algemeen. Bijvoorbeeld bij de apostel Paulus in de Romeinenbrief, in het 3e hoofdstuk, dan tekent hij heel scherp en heel ontdekkend het portret van ieder mens. Slangenvenijn is onder hun lippen. Het venijn, het gif van de oude slang, de duivel. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Net als die mensenmoordenaar. Dat zit in ons hart, want uit dat hart komen voort die boze bedenkingen, die kwade begeerlijkheden enzovoorts. En de apostel Paulus herhaalt dat nog eens in Efeze 2. Als hij de geestelijke doodstaat van de mens aan het beschrijven is, dan zegt hij: wij allen, niet alleen jullie Efeziërs, maar wij allen, ook die vrome Joden, de kinderen van het genadeverbond, wij allen waren kinderen des torens. We waren onder invloed van de machten der lucht, doende de wil des vleeses en der gedachten. Dus gemeente, je kunt bij een geopende Bijbel niet volhouden dat in zaligmakend opzicht God de Vader is van elk mens. En zelfs niet van elk verbondskind. En daarom wijst de catechismus gemeente ook een andere grond aan. Namelijk om des Heren Christus wil. Dat God onze Vader door Christus geworden is. Dat is de grond. Door Christus. Buiten Christus gemeente, dan is God een eeuwige gloed en een verterend vuur. Dan is hij slechts een rechter die ons oordelen zal. Denk nog maar even terug aan de prediking van vanochtend. De scheiding valt niet bij de grootheid of de veelheid van onze zonden. Maar de scheiding valt bij het geloof in de Zonen Gods. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En dat wordt hier opnieuw onderstreept. Die door Christus onze Vader geworden is. Dat is heel Bijbels gemeente dat de catechismus deze grond aanwijst. En daar komt natuurlijk de drie-eenheid volop in mee. Daar zit achter natuurlijk een verkiezende Vader. Daar zit achter het werk van de Heilige Geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Maar heel specifiek wijst de catechismus hier op het werk van Christus. Zovelen, en dat kunnen ze dan dus in de schrift aanwijzen, Johannes 1 bijvoorbeeld, zovelen hem, Christus, zovelen hem aangenomen hebben. Door het geloof hebben aangenomen, gewerkt door de Heilige Geest. Zovelen hem aangenomen, die heeft hij, de Vader, macht gegeven, bevoegdheid gegeven, toestemming gegeven, vrijmoedigheid gegeven om kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk die in zijn Zoon geloven. En op datzelfde ogenblik gemeente dat in het hart die eerste geloofsdaad wordt gegeven. En dat eerste geloof gaat ontluiken. Op datzelfde ogenblik is God door Christus Vader. Al is dat geloof nog zo klein. Al is dat geloof aangevochten. Maar door het geloof in Christus is God Vader, krijgt een mens ook alles. In Christus is hij rechtvaardig. In Christus is een mens heilig. In Christus is hij een kind van God. In Christus krijgt hij een recht op het eeuwige leven. Al die weldaden die Christus heeft verworven worden hem op dat ene ogenblik van dat eerste geloof zijn eigen. Elke die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil en die weldaad deelgenoot. Alleen iets anders is het of dat ik daar ook het bewustzijn direct van heb. Dat onderscheid dat maakten de theologen ook vanuit de reformatie en de nadere reformatie toch wel heel duidelijk. Dat er een onderscheid is tussen het zijn van een kind van God en het bewustzijn dat je een kind van God bent. Daar ligt onderscheid in. En vandaar ook die schroom die er is bij eenvoudige gelovigen, bij zwakke gelovigen. De schroom die er is, ook zeker in onze gezinten, misschien ook wel als een reactie op het oppervlakkig gebruik van die vadernaam, dat het dan ook maar helemaal nagelaten wordt. Maar feitelijk bij God vandaan, als de Heere door zijn genade dat waarachtige geloof werkt in het hart, en als die ziel dan ook gaat geloven, dan is God door Christus onze Vader geworden. Maar dat vraagt inderdaad geloof, gemeente. En zoals Psalm 115 dat ook zegt, die weldaad moet wel groter worden. Dat moet door het bewustzijn, moet dat worden geleerd. De apostel Paulus spreekt er dus over ook in die brief die wij gelezen hebben, Romeinen 8. Hoe dat dan gaat. En ik kan het ook maar aanstippen, gemeente, er is heel veel over te zeggen. Over het kindschap van God en over het proces van dat kindschap en hoe een mens tot die ontdekking daartoe komt. Enkele lijnen ook vanuit de Romeinenbrief. Kijk, als de Heere vanuit zijn genade en vanuit zijn welbehagen zaligmakend in een mens gaat werken, als hij hem door de wedergeboorte dat nieuwe leven schenkt, dan vinden er allerlei veranderingen in het hart, in het leven van een mens plaats. Allerlei dingen gaan er ontstaan, allerlei gevoelens komen er die er eerst niet waren. Gemoedsgesteldheden, gedachten. Datgene, zo zeiden ze vroeger wel eens, wat vroeger een lust was, dat wordt nu een last. Hè? Die zonde en die wereld, die worden een last. En wat een last werd en wat een last was, dat wordt nu een lust. Het lezen in Gods woord, het zoeken naar de dingen van het koninkrijk van God. En zo'n wedergeborene, die trouwens nog helemaal niet weet dat hij wedergeboren is, maar in wie Gods geest aan het werk is, die voelt in zichzelf allerlei veranderingen. Droefheid over de zonde. Een afkeer van de zonde. Een haten en een vlieden, een vluchten van de zonde vandaan. De wereld die steeds meer tot een vijand gaat worden. Je voelt iets van de trekkingen van de Heere naar zijn woord toe. Je gedachten die gevangen genomen worden onder de prediking. De aandacht die je hebt voor de dingen van het koninkrijk van God. Het verlangen dat je hebt om in het gebed te gaan, om de Heere te zoeken. Soms onder je werk. Je bent heel de dag alleen maar bezig met de dingen van Gods koninkrijk. Dat vindt dus in het hart plaats. En kan een mens daar nu op bouwen? Dat hij denkt van nou, dit doe ik niet meer en dat doe ik niet meer en ik denk nu zus en ik denk nu zo en ik voel het nou zo heel anders. En ik denk dat God met me bezig is, want ik voel dat. Nou, gemeente, in wie de Heer aan het werk is door zijn Heilige Geest, die zou zoiets niet durven zeggen. Die durft niet op zijn eigen hart, niet op zijn eigen geest te bouwen en te vertrouwen. Want hij heeft nou juist geleerd door die geest dat hij een arglistig hart heeft. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Dus daarom durft zo iemand in wie Gods geest aan het werk is helemaal niet te vertrouwen op zijn gevoel. En op een verandering van emoties of van allerlei dingen die er in het hart kunnen leven. Dat getuigenis van zijn eigen hart is niet voldoende om daaruit te besluiten, ik ben een kind van God. En God is mijn vader. Dan heeft zo'n ziel een andere getuigenis nodig. Nee, niet van een ander mens. Die zegt, joh, wat ben jij veranderd? En die je probeert moed in te spreken. Je gelooft toch? En dan mag je ook een kind van God zijn. Vertrouw er nou maar op. Daar kan zo'n bekommerde ziel, zoals dat wel genoemd wordt, het niet mee doen. Die kan het niet doen met het getuigenis van zijn hart. Die kan het niet doen met het getuigenis van een ander mens. Dat kan hem juist eigenlijk alleen maar in de duisternis brengen. Als andere mensen hem de handen opleggen. Nee, hij heeft het getuigenis nodig, zo zegt de apostel Paulus, van de Geest. Deze Geest, de Heilige Geest, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En hoe doet de Heilige Geest dat? Als hij getuigen gaat met onze geest. Met die geest dus waarin allerlei, met die ziel, met dat hart, waarin allerlei veranderingen aan het ontstaan zijn. Nou, dat doet hij heel eenvoudig door het woord. De geest heeft in het woord, hij is toch de auteur van de Heilige Schriften. De geest heeft in het woord allerlei kenmerken van kinderen van God een plaats gegeven. Dus de geest getuigt in het woord. Hij geeft merktekenen, kenmerken van kinderen Gods. En als de Heilige Geest gaat getuigen, gemeente, dan doet hij dat dus door middel van het woord. Hij werkt die merktekenen in het hart uit. Het is dankzij het werk van de geest dat een mens ontwaakt uit zijn doodslaap. De levendmakende geest, zo wordt hij genoemd. Het is door de Heilige Geest dat een mens gaat bidden. De geest der genade en der gebeden. Dus alles wat er in een mensenhart, in die levendmaking gebeurt, dat is door het werk van de Heilige Geest. En nu gaat de Heilige Geest die merktekenen in het hart naast het woord leggen. En dat doet hij door aan dat woord kracht te verlenen. Dan gaat dat woord spreken. Dat werkt wat uit. Je gaat jezelf herkennen. Zeker als het gaat ook in de ontdekking aan de schuld en aan de zonde. Bijvoorbeeld zo'n beschrijving als van vanochtend. Het volk dat in de duisternis wandelt. Je gaat je leren kennen als zo'n mens die daar in Nazareth woont. Het Galilea der heidenen. Ver weg bij God vandaan. Gescheiden van God van de tempel. Zo leer je jezelf dan kennen. Dat doet de Heilige Geest in het hart. Dat getuigt hij met jouw geest. En dan moet je het inderdaad erkennen. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Maar die geest die gaat verder in dat getuigenis. En hij laat ook zien, en dan meer vanuit de beloften uit de schriften, wat nou een kind van God voor een mens is. En gemeente, er zijn mensen die hebben een hekel aan een kenmerkenprediking. En die zeggen, ja, maar dan werp je de mensen alleen maar terug op zichzelf en dan ga je de christen prediken en niet de Christus. Nou, dat kan een gevaar zijn. Laten we dat ook maar onder ogen zien. De prediking verzandt in een beschrijving van de kenmerken van de kinderen Gods en dat het appel gaat ontbreken. Maar laten we van de weeromstuit niet denken dat er geen kenmerken in Gods woord staan. Want dat zijn juist ook door die kenmerken, door die merktekenen, dat de Heilige Geest gaat getuigen met de geest van hen in wie hij werkt. Dat doet de Heer Jezus Christus toch ook als hij zijn volk gaat beschrijven. Dan beschrijft hij de merktekenen, zoals we alle volkeren op een bepaalde manier kunnen herkennen. Aziaten kun je herkennen aan hun ogen, aan de kleur van hun haar en van hun huid enzovoorts. Net zo goed als Afrikanen of noemt u maar een volk, een bepaald volk op. En zo is het volk van de Heere ook te herkennen. Zo doet hij dat bijvoorbeeld in de bergrede. Zalig de armen van geest. Zalig die treuren. Zalig de zachtmoedigen, de barmhartigen. Dat zijn kenmerken die de Heer Jezus zelf in zijn woord aangeeft. En zo zijn er tal van kenmerken in het woord te vinden. En als dat gemeente gelezen wordt met geesteslicht, als dat gepredikt wordt en de geest komt daardoor zijn onwederstandelijke kracht in mee, dan herken je jezelf daarin. Dat is het wonder van de prediking, dat is het wonder van het woord, dat dat een kracht Gods tot zaligheid is. Dat dat zomaar ineens verstaan wordt. Dat er zomaar ineens licht over en licht uitvalt. En dan zeiden de mensen vroeger, dan word je verklaard in de prediking. Dan wordt er van de kansel verteld en verkondigd wat er in je hart en wat er in de binnenkamer is omgegaan. Dan gaat het over u, dan gaat het over jou. En dan laat de Heer door middel van die prediking weten dat hij je kent. Ik weet waar gij woont. Dan hoor je je naam noemen. Die kom je tegen in de schriften. Deze geest getuigt met onze geest. En de catechismus doet dat eigenlijk in feite ook, die kenmerken, want ze hebben het over een kinderlijke vreze. Een kinderlijke vreze en een kinderlijk toevoorzicht. Dan ga ik de trekken van een kind vertonen. De kinderlijke vreze, dan verlost de Heer ons van een slaafse vrees, die alleen maar angstig is voor zijn goddelijke majesteit, voor zijn richterlijke majesteit, de angst voor de hel. Maar de Heer werkt in het hart een kinderlijke vreze. Iets van een vertrouwelijkheid. Die tot God komt in een kinderlijk vertrouwen, ook als je wat te belijden hebt. Juist ook tegen een vader. Denk maar aan die verloren zoon. Vader, zie maar daar de vertrouwelijkheid, maar tegelijkertijd ook, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Dat is nou ook zo'n kenmerk. De onwaardigheid. Maar toch, die trekking, die verborgen trekking van die vader, die die zoon doet komen en toch doet zeggen, vader, tot wie anders moet ik heen gaan? Dat kinderlijke toevoorzicht, dat kinderlijke vertrouwen, die afhankelijkheid. Zoals een kind dat misdaan heeft tegen zijn moeder, misschien een grote mond heeft gehad, of iets gepakt of iets gedaan heeft wat niet mag, toch bij moeder op schoot kruipt. En tegen mama zegt, ik zal het nooit meer doen. Kinderlijk vertrouwen, kinderlijke vrezen, kinderlijke afhankelijkheid. Dat zijn zo kenmerken, gemeente, die de catechismus ons geeft. En die door de Heere, door zijn geest met kracht in het hart wordt getuigd. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Maar dan ook de ootmoed als laatste gedachte van deze overdenking, van deze verkondiging, de ootmoed in dat gebed. We hebben nagedacht bij de grond van die aanspraak. Die ligt in het werk van Christus. Het geloof bij die aanspraak. Het kinderlijke dat dan gewerkt wordt. En nu ook de ootmoed in die aanspraak. Want al is hij dan vertrouwelijk, dat kind. Maar de Heer Jezus zegt: het is de Vader die in de hemelen zijt. Wij moeten van de hemelse majesteit niet aards gedenken. Zo zegt dit antwoord. Niet te oppervlakkig en niet te plat. Want dat is ook een tendens, gemeente, in een bepaalde stroming die je ook te denken geeft. Dat als je mensen over God hoort spreken of als je mensen tegen de Heer hoort spreken, dat je denkt, maar heb je het nou tegen de Heer, tegen de Almachtige, tegen de majesteitelijke God? De Heer Jezus wil aan de ene kant nabijheid leren, vertrouwelijkheid, maar tegelijkertijd ook een respectvolle afstand. God is in Christus Vader geworden, maar hij is wel in de hemelen. Van stonde aan mag in het gebed die vadernaam gebruikt worden door zijn kinderen, maar wel op een respectvolle manier. Op een heilige manier. Dat is eigenlijk ook iets wat in het hart van Gods kinderen toch ook steeds meer geleerd wordt. Want al mag ik dan door genade een kind van God heten, en al zijn er de momenten dat de geest door het woord ook met mijn geest gaat getuigen, en dat er met vrijmoedigheid wel eens gesproken mag worden over die vader. Maar aan de andere kant, die oude mens, die blijft ook nog reëel. En de familietrekken van die oude mens, die blijven ook bestaan. Er blijft toch zoveel van de vader der leugenen over. Er is nog zoveel van de duivel in mijn leven zichtbaar. Waardoor er die strijd is. Waardoor er die aanvechtingen zijn. En dan zie je met name in onze gezinten ook nog eens, uit reactie op die oppervlakkige godsdienst, waar zo makkelijk die vadernaam gebruikt wordt en waar men vanuit gaat dat God de vader is van elk mens, dat het dus van de weeromstuit bij ons gaat ontbreken. En dat alleen in de formulieren en in de formuliergebeden God als vader wordt genoemd, maar in onze persoonlijke gebeden, in onze openbare gebeden, en dat reken ik mijzelf ook aan, wordt die vadernaam nauwelijks of nooit gebruikt. En nogmaals, vanuit een stuk schroom en vanuit een stuk aanvechting is dat wel te begrijpen. En ik denk aan iemand uit mijn eerste gemeente die zei: soms dan fluister ik het onder de dekens. Als die eens vrijmoedigheid had om door het geloof tot God te gaan. Hij wilde het voor een ander dan niet weten, maar dan fluisterde hij het onder de deken. Vader. Maar of dat goed te keuren is, gemeente, of dat we het daarbij dan maar moeten laten, dat is natuurlijk een tweede. Want het staat niet voor niks in de catechismus op grond van het woord dat de Heere Jezus het zijn kerk gebiedt. Hij beveelt het zelfs. En als je eens even vanuit God de Vader gaat denken, en als wij zelf vader of ook moeder mogen zijn, als we kinderen mogen hebben, maar ook iedereen begrijpt dat natuurlijk wel. We zijn allemaal kind, we hebben allemaal een vader of een moeder gehad, of nog. Hoe zijn vaders en moeders al bezig vanaf het begin dat dat kind een beetje tot besef komt, een beetje tot verstand komt, zijn geluidjes gaat maken? Wat is dan het eerste woordje dat je je kinderen gaat leren? En hoe vaak, elke dag, tientallen, honderden keren zeg je het tegen zo'n kindje? Zeg maar, papa, Mama. En wat een blijdschap is er in je hart als dat kindje dan dat geluidje maakt. Al beseft hij nog helemaal niet wie en wat zijn vader of moeder is precies. Maar dat laat je hart toch, daar word je hart toch warm van. En gemeente, wat zou ik het erg vinden als mijn kinderen mij geen vader noemen of geen pap zeggen, geen papa. Maar als ze mij aanspreken met meneer. En als ze als bange wezeltjes een beetje om mij heen kruipen. Wat ben ik dan voor een vader? Dat mijn kinderen mij zo behandelen. En mij niet aanspreken als hun vader. Waar verdient de Heer het aan? U die genade mag kennen. Dat u hem niet als vader aanspreekt. Dat u dat om wat voor reden dan ook aanlaat. Terwijl wij als mensen dat toch zo graag horen. En inderdaad, dan moet het wel op goede gronden gebeuren. Je kunt er natuurlijk een hele legitimatie, je wordt er altijd moe van als je eerst een hele legitimatie weer moet geven. Maar toch, hier staat het. Het is van hem bevolen, de Heere ziet het zo graag. Dat zijn kinderen hem als zodanig aanspreken. En trouwens, hoe zou je hem dan willen aanspreken? Want je kunt natuurlijk zeggen, ja nee vader, dat is zo hoog, want ja, ben ik dan wel een kind van God. Maar hoe spreek je hem dan aan? Gaat het woord Heere, gaat de naam Heere dan makkelijker? Maar dan kun je ook de vraag bij stellen. Maar is hij dan wel uw Heere? Is hij werkelijk de heerser van je leven? En kun je dan wel zeggen met Thomas, mijn Heere? Als je de Heere aanspreekt met God. Is hij dan wel uw God? Is hij dan wel jouw God? En wat voor naam je ook aan de Heere geeft in je aanspraak van je gebed. Gemeente, voor de ongelovigen en voor de onbekeerden is er geen oplossing in de Bijbel. Die kan ik u niet geven, want de Bijbel geeft die niet. En Kolbrugge zegt in een preek ook over deze dingen, bij Romeinen 8. Er staat toch ook in de Bijbel, in Romeinen 8, dat die geest ons leert roepen. Abba! En dan zegt Kolbrugge daar zo mooi, Vader, de slang. Dat doen kinderen toch ook? Ze bang zijn voor een dier, voor een slang, of voor een spin of wat dan ook. Dan ren je toch ook naar je vader of je moeder toe? Nou, dat was mensen dan maar zo, die vadernaam gebruiken. Vader, de slang, de duivel, de zonde. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Maar Heere, tot wie anders moet ik heen gaan? En zou deze grote God nu voor niets zijn zoon in deze wereld gegeven hebben? En heeft deze zoon voor niets dat zware lijden op zich genomen? Hem werd de bevoegdheid ontnomen aan dat kruis van Golgotha. Om vader te zeggen. In die angstige uren van de duisternis, toen de hemel zich toesloot en toen God zich verborg voor zijn eigen zoon, en toen die zoon het uitriep aan het kruis, in dat allerdiepste lijden, toen hij nederdaalde ter helle, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo diep is dat lijden van deze zonen Gods gegaan. Om nou voor een arm en ellendig volk die vadernaam te verwerven. Om hen door het geloof de vrijmoedigheid te geven om kinderen Gods genaamd te worden. En in plaats van dat we die vadernaam nalaten, kunnen we het beschroomd en wellicht aangevochten beter biddend zeggen. Zoals die verloren zoon het tegen zijn vader zei: ik ben het niet waardig, Heere. Maar in Christus, door het werk van Christus, is Hij Vader. En wil Hij als zodanig worden aangesproken en worden gekend. Ootmoedig. De ootmoed in dat gebed, want het is de Vader in de hemelen. De heilige majesteit, voor wie ik van nature niet kan bestaan. Ik heb de moed van een O. Ootmoed. Ik heb nul en geen moed. Maar op grond van het werk van Christus, op grond van wat Hij gedaan heeft, leg ik een bevende vinger bij dat woord. En zeg ik: Heere, hier staat het toch. Wilt u mij aanzien in de Zoon van uw liefde? Wilt u mij genade bewijzen door Hem die aan het kruis gehangen heeft en daar de schuld betaald heeft en daar de straf gedragen heeft? Om dan daar te ervaren, gemeente, dat deze God in en door Christus uit genade, uit mededogen op zulke mensen zijn ogen slaat. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Amen. Dankzegging en gebed. Heer, aan het einde gekomen van deze beide erediensten zoeken wij nog uw aangezicht om u te bidden of u zelf de prediking wil achtervolgen met uw genade en met uw geest. Heren, want daarin zijn we zo afhankelijk van u. Alleen door uw Heilige Geest kunnen wij verstand krijgen van God en goddelijke zaken. En kunnen dingen worden geheiligd in onze harten. Geef zodat de prediking mee mag gaan. Naar huis en de week in. De binnenkamer in. In de overdenking. In het nog eens nalezen en naspeuren van deze dingen. Of het naluisteren. Maar, heren, dat deze dingen door ons niet worden vergeten. En dat we niet overgaan tot de orde van de dag. Al hebben wij ons werk weer te doen. De kinderen op school. De ouderen in het gezin, als we dat mogen hebben. Of in de maatschappij. Of andere dingen die onze aandacht vragen. Maar geef, heren, dat er werkzaamheden mogen zijn of komen met deze dingen. Dat we ontdekt worden aan wie we zijn. Dat we tot één keer mogen komen. Dat het woord zijn kracht mag doen. Maar dat uw geest er ook in mee mag komen. Bewaar ons allen voor onbekeerlijkheid en voor ongelovigheid. Want hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven? Bewaar ons voor, heren, dat we Herodes zullen ontmoeten deze week. Bewaar ons voor een onverwachte, vooral een onverzoende dood. Maar geef, heren, dat uw genade ons mag bekeren voor het eerst of opnieuw. Help ons in alles. Ook deze week, in alles wat er gebeuren moet. Ook als de klas is nog bijeenkomt, dat u daarin uw hulp en uw bijstand schenken. En dat u bij het ambtelijke werk, ook van de broeders in de huisbezoeken, de catechisaties, maar ook bij het verenigingswerk. Heren, laat uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Sterk ook, heren, als deze week nog de gang naar de begraafplaats gemaakt moet worden. Wees de familie nabij en help en ondersteun. En breng ons in gezondheid op uw tijd ook weer bijeen, heren. De kans dan zaterdag, als er de zangavond gehouden wordt. Geef ook daar alles wat nodig is. En ons als predikanten om daar uw woord nog ook in meditatieve vorm te spreken. In het samenzang, maar bovenal ook in de hulp die ook op deze wijze aan de behoeftige mens ook in Ethiopië mag worden gegeven. En wil ons zo nabij zijn, heren. En hoor ons in de vergeving van al het zondige dat ons deze dag ook heeft aangekleefd. Alles tekort dat er was in het spreken, ook in het luisteren. En hoor ons om uit genade en om Jezus wil. Amen. Psalm 89 vers 12 zingen wij tot slot. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. De 12e van 89. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.